Oké. Met 2 vers 19 breekt er een klein stukje aan dat niet zo eenvoudig is. Niet dat het heel super moeilijk is om het te begrijpen, maar doorheen de geschiedenis zijn er veel verschillende gedachten over. En eerst dacht ik van, gaan mijn broers en mijn zusters een paar verschillende mogelijkheden presenteren, maar achteraf bekeken denken dat het misschien wat meer verwarring kan brengen dan wat anders. En denk ik dat het goed is om dan eerder uitgebreid het stukje te overdenken zoals ik persoonlijk denk dat het meest tot zijn recht komt. Want vorige week hebben we overdacht dat het kenmerk van leven uit de dood te hebben, werkelijk overgegaan zijn uit de dood en het leven, blijkt uit het feit of we de broeders lief hebben, hebben we gezien. En niet zomaar lief hebben, maar lief hebben met een liefde die niet van deze wereld is. Een bovennatuurlijke liefde die voor het eerst zichtbaar is geworden in de persoon van de Heer Jezus. Niemand heeft groter liefde dan deze, heeft de Heer Jezus gezegd dat hij zijn leven aflegt voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, heeft hij gezegd. En in navolging van dat grote voorbeeld van deze volmaakte hemelse goddelijke liefde, horen wij ook de Heer Jezus na te volgen en ons leven voor onze broeders af te leggen. We hebben tegen elkaar gezegd dat dat weliswaar niet letterlijk ons leven afleggen is. Weinigen zullen moeten een leven afleggen voor de medebroeders en zusters. Maar dat we uiteindelijk zo gericht zijn op het welzijn, op het welzijn zowel lichamelijk als emotioneel, als sociaal, als financieel, als materieel van onze medebroeders en zusters, dat we bereid zijn om ons eigen welzijn daarvoor op te offeren, om anderen tegemoet te treden, gelukkig te maken, blij te maken, te geven wat van nodig is. Want daarin laten we zien wie dat onze Heer Jezus is en wordt Gods liefde bijzonder opgemerkt onder Gods kinderen, onder de discipelen van de Heer Jezus. En we hebben toen overdacht, als je het nog herinnert, dat het heel praktische voorbeeld die Johannes gaf in 3 vers 17, wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Heb ik toen aangegeven dat dit gedeelte, na alle waarschijnlijkheid, en zo verwijst de Telos-vertaling ook er naartoe, gebaseerd is op een schriftgedeelte uit Deuteronomium hoofdstuk 15, de versen 7 en 8. En ik zou graag hebben dat we terug eens die versen nemen en opslaan, want ik geloof dat de rest van het stukje verder voortborduurt op dit gedeelte en de algemene gedachte die de achtergrond vormt van ons stukje in 1 Johannes. Deuteronomium hoofdstuk 15. En dan zullen we lezen vers 7, maar ik zou willen doorlezen tot en met vers 11, opdat we eigenlijk de ganse gedachte goed tot ons laten doordringen. Dat we die context zien waarin dat die twee versen die hier dan vermeld worden in de tekstverwijzing, de context waarin dat ze geplaatst zijn, beter gezegd. Vers 7. Wanneer er onder u een arme mocht zijn, een van uw broeders en een van uw woonplaatsen, in het land dat de Heere uw God u geven zal, dan zult hij uw hart niet verstokken, noch uw hand gesloten houden voor uw arme broeder. Maar ge zult uw hand wijd voor hem openen en hem met mildheid lenen, voldoende voor wat hem ontbreekt. Neemt u ervoor in acht, dat in uw hart niet de lage gedachte opkomt, het zevende jaar, het jaar der kwijtschelding nadert, waardoor hij onbarmhartig wordt jegens uw arme broeder, en gij hem niets geeft, zodat hij tegen u tot de Heere roept en gij u bezondigt. Ge zult hem met mildheid geven, en uw hart zal niet verdrietig zijn wanneer hij hem geeft, want terwille daarvan zal de Heere uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat gij onderneemt. Want armen zullen nooit in het land ontbreken. Daarom gebied ik u al dus, gij zult uw hand wijd openen voor uw broeder, voor de ellendigen en de armen in uw land. Als je goed hebt gelezen, dan zie je dat daar ook gesproken wordt over het sluiten van het hart. Het verstokken van het hart wordt hier gezegd in vers 7 in het tweede gedeelte. Dan zult gij uw hart niet verstokken, nog uw hand gesloten houden voor uw arme broeder, maar gij zult uw hand wijd voor hem openen en hem met mildheid lenen. En dan wordt er gesproken in vers 9 over een lage gedachte die zou kunnen in uw hart opkomen, waardoor uiteindelijk iemand, zien we aan het eind van vers 9, zich bezondigt als hij die gedachte laat voortwerken in zijn leven. En opnieuw in vers 10 wordt er gesproken over een hartestoestand. Hij zult hem met mildheid geven en uw hart zal niet verdrietig zijn. Waarom leg ik dan de nadruk op? Omdat juist in ons gedeelte, in 1 Johannes hoofdstuk 3, Johannes heeft gezegd in vers 17, wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Dan krijgen we vers 18, en dan in vers 19 zegt Johannes opnieuw, en hieraan zullen wij weten dat wij uit de waarheid zijn en ons hart overtuigen tegenover hem. Ik geloof dat Johannes hier verder borduurt op de context die we samen hebben juist gelezen in Deuteronomium hoofdstuk 15. Met name dat Johannes er bijzondere aandacht voor vraagt dat die liefde tot de broeders en zusters, dat we ons daar oprecht voor inzetten. Want in vers 18 zien we, kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Als we erover nagedacht hebben vorige week, dat het inderdaad niet alleen financiële nood is, maar het ook het geven is van onze tijd, investeren in vriendschappen, oog hebben voor de ander om een vertroostend woord, of als de ander het ook vraagt, om gericht voorbeden te doen, dat we dan niet zeggen, ja, we gaan ervoor bidden, maar dat we dan echt in tijd investeren, dat we werkelijk onszelf geven voor elkaar, dan is dat, en dat hebben we vorige week ook onderkend, ik merk het ook in de gebeden, dat dat niet zo eenvoudig is, dat het ons offers kost, dat die zelf overgaven. Dat dat niet zo vanzelfsprekend is. En zeker niet in 2007, in ons modern bestaan, in ons huidige leven, dat in onze tijd zo complex is, en zo veel eisend, en zo tijdrovend is. Is het een strijd om de onderlinge zorg, om de onderlinge gemeenschap onder elkaar, zeg maar, op peil te houden. Dat is een strijd. We merken dat ook allemaal, ook hier in onze kleine gemeente. En dan is het ook heel gemakkelijk dat, zoals in Deuteronomie hoofdstuk 15, de Heere waarschuwt dat iemand, hoewel hij in de mogelijkheid is om iemand te helpen, het eigenlijk niet doet en zijn hart sluit of zijn hart verstokt, dat wij ook zeggen van, ja, is dat weer al vandaag? Moet ik dat weer al naartoe? Is dat dan weer al dat probleem? Of had dat nu weer al niet financieel? Moet ik dat weer al helpen? Of je weet hoe dat gaat, hoe gemakkelijk dat je in zo'n situatie zegt van, ja, kom maar zeg. En dat je, ondanks het feit dat je in je mogelijkheden hebt om de ander bij te staan, hoe dat nu ook is, dat je hart sluit en dat je er niet aan toe komt om die liefde te betonen. Wij gaan dat misschien ietsje gemakkelijker over, maar we hebben gezien heel uitdrukkelijk En in Deuteronomium hoofdstuk 15, als iemand dat niet doet, als je het kan doen en het niet doet, dat het werkelijk zonde is. En dan zegt Johannes in vers 19, hieraan zullen wij weten dat wij uit de waarheid zijn, met andere woorden, hieraan zullen we nu echt zien, onderkennen, dat wij met z'n allen uit de waarheid zijn, met andere woorden, dat wij wederom geboren kinderen van God zijn, dat wij eeuwig leven hebben, als wij ons hart overtuigen tegenover Hem, dat als ons hart ons veroordeelt, God groter is dan ons hart en alles weet. Kijk, als je nu echt kan helpen, op welke manier dan ook, dan kan je, en je hebt niet in eerste instantie de intentie om dat te doen, dan kan je in je hart in tweestrijd dragen. Je kent dat wel allemaal. Ja, eigenlijk weet van, ik moet het doen, maar dan, ik zit niet zitten. Ik raak er niet aan. Dat is nog zo'n woord hier in Nieuwpoort, die ik wil zeggen van, doe het gewoon niet meer. Ik raak er niet aan. Dat klinkt wel veel mooier in Nieuwpoort, maar eigenlijk wil dat ook zeggen van, ik weet dat gewoon niet, hè? Of niet? Lig ik altijd zeg? Lig ik? Voor de luisteraars, nee, ik lig dus degelijk niet. Maar het klinkt mooier, hè? Klinkt mooier. Nu, dan raak je in je hart vaak in tweestrijd. En dan zegt Johannes van, kijk, hier het blijkt nu echt dat we kinderen van God zijn. Als we in die tweestrijd raken, als we enigszins langs de ene kant niet echt meewillend zijn, en dreigen ons hart te sluiten, maar anderzijds toch geen vrede hebben, misschien zelfs ons geweten ons al aanklaagt voordat we het doen, dan blijkt nu net daaruit dat we kinderen van God zijn, als wij ons hart overtuigen in de tegenwoordigheid van God. Dat wij de Heer aan zijn Heren, ik weet dat ik dat moet doen, maar eigenlijk heb ik geen goesting. Ik zit gewoon aan die zitten. Vertek het gewoon Heer, maar ik weet dat dat niet kan. Je bent veel milder, je bent veel vrijheviger dan wij allen. Hoeveel te meer zou ik dan niet als u kind. Nu u mij die middelen heeft, nu ik in de mogelijkheden ben, dat ik de tijd heb om dat te doen. Heren, wilt u mij die gewilligheid geven? Ik wil niet zo zijn. Ik wil dat met vrijmoedigheid, met blijmoedigheid doen. Heren, wilt u mij dat door de genade en de kracht geven? Dat is hetgeen dat we moeten doen, zegt Johannes. Ons hart overtuigen tegenover Hem. Dat als ons hart ons veroordeelt, we beseffen dat God veel genereuzer en milder en royaler is. Dat geloof ik dat hij bedoeld is, maar groter dan ons hart. En alles weet. Want als we in die tweestrijd zitten, dan blijven we ermee rondlopen en we vertikken het. Als ons hart al ons veroordeelt. Als ons geweten ons al aanklaagt. Hoeveel te meer niet de Heere God. En wij moeten met z'n allen zorgen dat we vrijmoedigheid hebben voor de Heere, hebben we gezien. Herinnert u? 2 vers 28. En die kinderen, blijft in Hem, opdat wij als Hij geopenbaard wordt, vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden voor Hem bij zijn komst. Dus als we met het oog op zijn wederkomst al moeten vrijmoedigheid hebben, hoeveel te meer niet als we ook beseffen dat we straks misschien in diezelfde dag nog op onze knieën moeten gaan. Of misschien s'avonds in de bed stond. Of misschien de dag daarna. Want, en ik denk dat we dat allemaal wel heel goed weten met elkaar. Ofwel, drijft zonde ons weg, houdt zonde ons weg uit de tegenwoordigheid van God. En houdt het ons weg, houdt het ons af van gebedsleven, van gebed, van tijd met de Heer. Ofwel, koesteren we die tijd met de Heer, het gebedsleven, en dan houdt dat ons af van zonde in ons leven. Het is ofwel het een, ofwel het andere. En Johannes zegt, kijk, daaraan kan je nu juist zien dat het kinderen van God zijn, als zij in die mogelijkheid zitten, en dat die tweestrijd hebben in hun hart. Toch, uiteindelijk Gods aangezicht gaan opzoeken en zeggen: Heere God, ik veroordeel dat en die terughoudendheid bij mij, die bekrompenheid, u bent veel milder en veel groter dan ik. Heere, ik wil een blijmoedig gever zijn. Laat u maar alsjeblieft de genade geven om dat niet morrend en knorrend te doen, maar dan maar blijdschap te doen, want daarin is u welgevallen. Dat is een onderwerp dat je bij elke apostel uitvoerig terugvindt. Als je gaat kijken bij Jacobus, ook hij maakt heel duidelijk van: als wij in de mogelijkheid zijn om anderen te helpen, en we zeggen, haat geen en wordt warm, is uw geloof dan niet dood, zegt Jacobus. En ook Paulus in de 2e Korinthebrief in hoofdstuk 8 legt heel nadrukkelijk de nadruk op het feit dat hij verlangt van de Korintiërs dat ook zij een liefde betonen door hun mededeelzaamheid. Paulus had er zelf in zijn bediening, naast de verkondiging van het evangelie, er altijd nadrukkelijk op toegezien dat hij zorg ging hebben voor de armen. Ik weet niet of hij er alles op gelet heeft, maar in de Galatenbrief zegt hij dat heel uitdrukkelijk. Galaten hoofdstuk 2. Dan vertelt Paulus over zijn ontmoeting met de steunpilaren in de gemeente in Jeruzalem, zijn de Jacobus, Kefas of Petrus en Johannes in vers 9. En dan zegt hij het volgende van die eerste ontmoeting in vers 9. En toen zij de genade die mij gegeven is erkenden, want de woorden dat Paulus de apostel is voor de volkeren, gaven Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht waren steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de volken en zij naar de besneden gingen. Alleen moesten wij de armen gedenken, wat ik mij daarom ook beijverd heb te doen. Dat kunnen we ook lezen in de 2e Korinthebrief, dat Paulus er echt wel de nadruk op legde en elke gemeente in een bepaalde periode ernstig bewogen was om een collecte te doen voor een hongersnood die er was in Jeruzalem. En hij bewoog de broers en zusters om mededeelzaam te zijn, om nu nadat ze eigenlijk die geestelijke vrucht geoogst hadden van de broeders en zusters in Jeruzalem, om hen met de stoffelijke terug te dienen. Dus daarin kan je heel duidelijk zien dat dit onderwerp heel belangrijk was voor eerste gelovigen, dat ze nauwlettend op toezagen dat er mededeelzaamheid was naar elkaar toe. En vandaar zien we ook hier bij Johannes dat hij daar bijzonder ook de nadruk op legt. Want voor Johannes is het heel belangrijk dat wij uiteindelijk vrijmoedigheid hebben. En die vrijmoedigheid kan er maar zijn dat ons hart ons niet veroordeelt. Dat vinden we in vers 21. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegen God. En wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden bewaren en doen wat voor hem wel behagelijk is. Zie je dat? Johannes zegt, als Gods kinderen hebben we vrijmoedigheid. Kunnen we in de tegenwoordigheid van God komen. En we hebben er nauwlettend op toe te zien dat het liefdebetoon aan de medegelovigen, als we daarin, zeg maar, tekort komen, als we daarin, ja, wie van ons komt er dan niet in tekort, maar als we dat, ja, zeg maar, veronachtzamen en tegen ons geweten ingaan, weet dan wel, zegt Johannes, dat dat een ernstige verhindering is voor je gebedsleven. Het neemt je vrijmoedigheid weg om in de tegenwoordigheid van God te komen. Want als er dan uiteindelijk, zeg maar, belemmeringen zijn dat we denken dat we zelf niet meer genoeg gaan hebben of geen tijd meer gaan hebben voor onszelf als we die dingen naar onze medegelovigen doen, Dan zegt Johannes van, ga maar in alle vrijmoedigheid naar de Heer. Wat je investeert en geeft aan je medegelovigen. Waarin dat je jezelf tekort doet. Uit liefde en uit bezorgdheid en bekommernis voor het welzijn van je medebroeder en zuster. Daar zal de Heer in voorzien. De Heer voorziet niet in onze eigen persoonlijke verlangens die losstaan van zijn wil en van het koninkrijk en van de voortgang van het evangelie, maar hij voorziet wel in alles wat wij van nodig hebben om in het leven hierin goed te functioneren. En als er dingen zijn waarin we ons opofferen voor anderen, dan zal de Heer daar ruim in voorzien. Dat is een van de punten ook, en dan denk ik dat het toch wel een keer goed is om naar 2 Korinthe hoofdstuk 8 te gaan. Dat is een van de punten ook die Paulus duidelijk onderstreept als hij de broeder en zusters aanspoort voor die inzameling voor de arme gelovigen in hoofdstuk 9, excuseer. Dan zegt hij in 9 vers 6 dit, ik wil daar beginnen. En dit zeg ik, wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam maaien. En wie rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk maaien. Laat ieder geven nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En nu komt het. En God is machtig, alle genade overvloedig te doen zijn jegens u, opdat u in alles altijd in bezit bent van al het nodige, overvloedig bent tot alle goed werk, zoals geschreven staat. Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij die aan de zaaier zaad verschaft en brood tot voedsel, zal u het zaaisel verschaffen en vermenigvuldigen en de vruchten van uw gerechtigheid doen toenemen, zodat u in alles rijk wordt tot alle liefdadigheid die door ons dankzegging bewerkt wordt. Zie je? Dan zie je net dezelfde gedachte, waarin dat Paulus ook daar de gelovigen aanspoort van, wees niet krabbig, geef maar, en vertrouw er maar op dat de Heere God jou zal geven, meer dan overvloedig, want hij is het die alles voorziet, hij voorziet het zaaisel, en hij voorziet de oogst en het brood, alles komt van hem, dus je mag er ook op rekenen. En dat is in de zin hoe dat Johannes ons ook wilt bij bepalen, maar dan vanuit een ander uitgangspunt, als we hetgeen dat we kunnen delen inhouden, dan is dat de belemmering om in Gods tegenwoordigheid te komen. Want wij hebben nu juist die belofte, als wij die vrijmoedigheid jegens God hebben, dat wat wij ook bidden, zegt Johannes, dat ontvangen wij van hem. Waarom? Omdat we zijn geboden bewaren en doet wat voor hem wel behagelijk is. Ons leven is erop gericht om de Heere God te behagen. En daarom mogen we erop rekenen. Niet dat dat ons loon is als loon voor ons werk. Nee. Er zijn voorwaarden aan verbonden tot gebedsverhoring. En die voorwaarden die Johannes hier heel duidelijk onderstreept is, dat wij met z'n allen ons er moeten naar uitstrekken om zijn geboden te bewaren en te doen wat voor hem wel behagelijk is. Met andere woorden, in de voetsporen treden van de Heer Jezus, die zocht zijn vader te behagen. En zijn leven was erop gericht. En als ons leven er ook op gericht is, dan zullen ook wij in alles rijkelijk voorzien worden. Nu, wat zijn die geboden? Dat zijn niet de 10 geboden van het Oude Testament. Nee, Johannes zegt het ons nog eens heel duidelijk in vers 23. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Die twee dingen. Geloof en liefde. Of om het met de Galatenbrief te zeggen. Geloof dat door liefde werkt. Geloof in de Heer Jezus, in de naam van zijn Zoon Jezus Christus, met andere woorden, volledige overgave en vertrouwen op de naam van Jezus Christus, leidt uiteindelijk tot liefde voor elkaar. Daarin wordt het ware leven gezien. En wie zijn geboden bewaart, zegt Johannes, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, aan de geest die hij ons gegeven heeft. Kijk, dat is nu het bewijs, zegt Johannes, dat iemand gemeenschap heeft met de Heere. De Heere kent. Bewijs dat gij in hem is en hij in hem. Hoe weten we dat hij in ons blijft? Door de geest die ons gegeven is. En het is die geest die allereerst werkzaam is in het feit dat tot uiting komt in onze levens. De liefde voor de broeders en de zusters. Want de eerste vrucht die opgesomd wordt van de geest is liefde. Dat is het eerste. Maar er zijn nog andere vruchten, of beter gezegd, andere kenmerken van de aanwezigheid van de geest van God in ons leven. Want vers 24 vormt weder, zoals we dat hadden in het vorige gedeelte dat we overdacht hebben, een overgangsvers. Weet je nog? In vers 10 hadden we dat ook. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Ieder die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God. En wie zijn broeder niet lief heeft. En toen begon Johannes het onderwerp van de gerechtigheid. Vinden we in het eerste gedeelte van de vers. Toen begon Johannes met te praten over de liefde, onderlinge liefde, waar we nu hebben over nagedacht. Tot op dit gedeelte, waar Johannes nu begint aan het onderwerp van de geest van God. Want, in hoofdstuk 4, vers 2, hieraan kent u de geest van God. En begint hij te beschrijven hoe wij de werkzaamheid van de geest van God kunnen herkennen in iemand. Aan de hand van het feit dat hij zegt in 4 vers 1, geliefde, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Johannes maant ons aan, allereerst zijn lezers, om niet lichtgelovig te zijn. Geloof niet iedere geest, maar beproeft de geest of zij uit God zijn. Want we weten dat onder Johannes zijn lezers, dat daar verwarring was ontstaan. Naar aanleiding daarvan had hij die brief geschreven dat er mensen waren uitgegaan uit het midden, die ervoor gezorgd hadden dat de overige broeders en zusters zich afvroegen van wat gebeurt er hier nu allemaal. Zij beweerden, degenen die waren weggegaan, hebben we overdacht, een kennis te hebben die verder ging dan wat de apostelen leerden. Een kennis die een deel was geworden dat zij een uitnemende zalving hadden ontvangen. En ze waren aan het proberen om in eerste instantie die andere gelovigen daarvan te overtuigen, maar ze kregen niet direct voet aan de grond en ze waren uiteindelijk weggegaan van onder de gelovigen. En bevonden zij nu buiten de gemeenschap en probeerden van daaruit, dat gaan we later nog zien in andere Johannesbrieven, van daaruit toch nog die gelovigen, de kinderen van Johannes om het zo te zeggen, achter zich aan te halen. En dat is nu hetgeen dat Johannes hier heel duidelijk zegt, van jullie, van tussen jullie uit, zijn vele valse profeten uitgegaan, ja, als ze uit de gelovigen weggaan, nou waar gaan ze dan? De wereld in. Want daar behoren ze bij, zegt Johannes. Ze spreken ook die taal. Vers 5. Daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Dus Johannes wil hen duidelijk maken van, kijk, zij beweren ook een zekere geest te hebben. Ze zeggen wel de geest van God. Maar het is duidelijk niet de geest van God die in hen werkzaam is, maar een andere geest. Maar Johannes wil hen nu leren hoe zij die geest van God, die werkzaamheid van de geest van God kunnen onderscheiden van die andere geesten. Dus het is Johannes, en dat is belangrijk om eerst en vooral dat te beseffen, het is Johannes er niet om te doen dat ze zouden leren de valse profeten te detecteren, dat ze uiteindelijk zouden op zoek gaan, op heksenjacht gaan naar valse profeten. En dat is iets dat wij ons ook moeten voorhoeden. Als je langs de ene kant bewust wordt dat er ook onder christenen in onze dagen ook vele valse profeten zijn en ook vele geesten werkzaam zijn die niet de geest van God zijn, dan kan je langs de andere kant over gaan slaan en op zoek gaan op heksenjacht gaan en overal zien nou dat er valse geesten werkzaam zijn. Maar dat is niet Johannes zijn bedoeling. Hij zegt wel in de aanhef: geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij het God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Dan zegt hij niet: hieraan kent u de valse geesten. Hij zegt: hieraan kent u de geest van God. En dat is heel belangrijk om dat te zien en te leren. Welke criteria reikt Johannes hier aan waaraan we de geest van God kunnen onderkennen? En dat is zeker belangrijk in onze dagen, waarin dat er heel veel verwarring is en waarin dat de geest van God serieus weer in de belangstelling staat. En men heel sterk gericht is en op zoek gaat naar beleving en men de geest van God wel werkzaam zien. Maar wel God aan het werk zien. En dat is op zich niet verkeerd, zolang dat niet uit de verkeerde gezindheid komt. Van een sensatiedrang. Een drang naar machtsopenbaring die er niet op gericht is om de Heere Gods te loven en te prijzen en te eren. Maar die gewoon maar erop gericht is om die wonderen op zichzelf te zien. Om de kick van de wonderen en de kracht van God te zien. Net zoals andere mensen in onze maatschappij op zoek zijn naar een kick in andere zaken. Kunnen gelovigen ook op zoek gaan naar een geestelijke kick in het zien van genezingen, wonderen en tekenen en wat iets meer zijn. En de laatste tijd is dat serieus een rage aan het worden in, zeg maar, in het Nederlandstalig gedeelte. Een serieuze rage. En als je aan veel mensen vraagt van, ja, hoe kan je nu werkelijk zien dat iemand de geest geeft? Dat iemand werkelijk, ja, want dat is dan ook iets dat heel vaak gezegd wordt, kan je zien dat iemand de geest heeft, dat hij echt vervuild is. Dan zegt de ene, dan moet hij in staat zijn om in tongen te spreken. Dan zegt de ander, dan moet hij bijzondere geestesgaven hebben die werkzaam zijn door hen. En dan krijg je tal van antwoorden. En in zo'n klimaat is het heel goed om te zien wat dat Johannes zijn antwoord is. Hij zegt heel eenvoudig dit. Twee dingen. Hij heeft twee extra criteria. Nadat hij ze gezegd heeft dat we al kunnen zien dat de geest van God werkzaam is in ons doordat we de broeders en zusters lief hebben. He, want dat was een teken dat er nieuw leven gewekt is in iemand. Dat iemand overgegaan is uit de dood tot het leven. En dat kan maar wanneer dat de geest van God nieuw leven wekt. Maar dan blijkt het ook, zegt hij hier in vers 2, hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. Misschien zeg je in jezelf als je dat leest, ja, iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleid is uit God. Ja, moesten we hier nu een enquête doen in de straat en zeggen tegen de mensen in de straat: geloof je dat Jezus Christus in het vlees gekomen is? En dan hadden veel mensen zeggen ja. Maar zijn het dan allemaal weer om een boom christen? Nee. Dus wat bedoelt Johannes hiermee? Waar ligt dan de klemtoon op? Hij zegt, iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt. En beleiden, dan moeten we een momentje bij stilstaan, want daar ligt het centrale knooppunt. Als je mee teruggaat naar hoofdstuk 1. Dan heeft Johannes al gezegd in 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Daar heb je net datzelfde woord, maar dan in de context van zonden belijden. Kijk, als mijn twee knechten thuis ruzie maken en het gaat serieus er hard aan toe en ik kom tussen beiden en ik zeg tegen Ruben, ik zeg Ruben, het is nu genoeg. Je gaat zeggen tegen Nathan dat hij spijt en dat je neemt die woorden terug. En dan kijkt hij vies naar mij. Dan zeg ik, allee, doe het. En dan doet hij dat maar lang gehad. En beleidt hij dat tegen zijn broer. Is dat een oprechte belijdenis? Is dat zo'n belijdenis dat Johannes bedoelt hier? Als wij de zonde belijden, God? Nee. Dan is dat een belijdenis, wat dan niet uiterlijk met de mond zeggen is, maar er moet een hartestoestand zijn die in overeenstemming daarmee is, nou wat dat we zeggen. Ben je daarmee akkoord? Anders kunnen we niet spreken van beleiden. En zo is het nu ook, als we teruggaan naar ons gedeelte van deze avond, dat Johannes zegt, hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen, beleid is uit God. Dan is dat daar ook evenzeer niet dat iemand zegt, ja, ik geloof dat Jezus Christus de vlees geworden zoon van God is. Maar dan hoort er daar ook bij een hartestoestand te zijn, die in overeenstemming is met dat gezegde. Het is niet juist maar puur een theologisch gegeven juist kunnen formuleren. Maar er moet een hartestoestand zijn die in overeenstemming is met die waarheid. Als je zegt, Jezus Christus is God die mens geworden is in zijn Zoon, die hier op deze aarde gekomen is. Als je dat erkent en beleidt, welke gevolgen moet dat hebben in jouw leven? Dat je volledig aan hem onderwerpt, dat je hem gehoorzaam bent, dat je leven volledig in zijn hand legt. Dat is wel de consequentie ervan. Anders is jouw belijdenis niet cent waard. Wel. Dus zegt Johannes, één criteria is dit. De geest van God kan je onderkennen aan het feit dat iemand door de geest van God erkent wie dat Jezus Christus waarlijk is en dat zijn leven totaal verandert. Want kan iemand zomaar uit zijn eigen tot de conclusie komen, bah, waarlijk, Jezus is de Zoon van God. God en het vlees hier geopenbaard in de Zoon. Kan je dat van nature door onderzoek te weten komen? Dat is een werk van de geest van God. Anders kan je dat niet weten. De ware identiteit van de Heer Jezus kan je niet weten, tenzij dat je ogen verlicht worden van het hart. En dat het u getoond wordt. Dan zie je dat en dan kom je tot die erkentenis. En als je tot die erkentenis komt, dan resulteert dat dat je leven vanaf dat moment totaal anders wordt. Want op dat moment heb je geleefd, ben je zelf altijd Heer van je leven geweest. En heb je geleefd naar je eigen inzicht, naar je eigen wil en naar je eigen gedachten. Maar vanaf dat moment, als Hij de Heer van jouw leven wordt, dan ga je gans jouw teken, jouw leven in het teken van Hem staan. Dan leef je alleen nog maar voor Hem. Net zoals Paulus zegt, de leven is voor mij Christus. Begrijp je? Dus als Johannes zegt, hieraan kent u de geest van God, dan is iemand die, of is een geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt uit God, dan betekent dat dat iemand zijn leven ook moet een getuigenis zijn van wat dat hij beleidt. Ik kan dat wel waarheid zeggen, maar die waarheid op zich, dat zinnetje achter zeggen, iedereen kan dat. Maar dat leven moet daarachter staan. Waaruit blijkt dat de geest van God die persoon in zijn hart heeft geopenbaard wie dat Jezus Christus werkelijk is. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan je gehoord hebt dat hij komt en hij is nu al in de wereld. Want er zijn heel veel mensen die in Jezus geloven en die in Jezus een bijzondere leraar vinden, een prachtig voorbeeld vinden, die hem ook in een poster op een kamer hangen en zeggen, Jezus, ja, ik vind dat een toffe kerel. He. En die veel over Jezus vertellen. Er zijn een tal van mensen. Maar dat baat u helemaal, dat baat u uiteindelijk helemaal niets. Integendeel, zegt Johannes. Iemand die zich daar niet aan onderwerpt en die een andere Jezus leert of predikt, is anti-christelijk. Is tegen Jezus Christus bezig. Dat is normaal. Want erkennen dat Jezus de Christus is. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Jezus is... Nee. Jezus is... Messias. Of, vertaald dat ik er in schoon Vlaams... Hetzelfde, maar wat betekent dat voor ons? Jezus is... Koning. Het is de koning die gezalfd werd. Jezus is de zoon, de Messias, de zoon van David. Het is de ware, langbeloofde koning. Meer is dat niet. Dus leer ik er in het vervolg te lezen. Als je leest, Christus, dat is het Grieks voor gezalfde, dat betekent koning. Dus als je herkent, komt het nu dichter misschien? Als je zegt, Jezus is koning. Dan moet dat wel gevolgen hebben in je leven, anders herken je hem niet als koning. He? Ja, dat is het puntje helemaal. Dus, als je dan veel over Jezus praat, maar je herkent hem niet als de koning, die nu alle macht en hemelen op aarde bezit, dan zeg je, Jezus is een goede leraar. En Jezus is een prachtig voorbeeld. En Jezus heeft de naaste liefde getoond van dat. Dat heeft er niemand niet gedaan. Maar je is geen koning. Dan ben je, als je niet voor hem bent, dan ben je zo simpel is het. Dan sta je aan de andere kant. Zwitserland bestaat niet in het koninkrijk van God. Ofwel ben je voor de Heer Jezus, ofwel ben je tegen hem. Ofwel herken je zijn koningschap en zijn recht op jou.
Zwitserland?
Ja? Zwitserland is toch neutraal land, Mario? Zwitserland heeft toch niet meegevochten in de oorlog? Het is spreekwoordelijk. Dus neutraal staan ten opzichte van Jezus Christus, dat kan niet. Ofwel ben je voor hem, ofwel tegen hem. Dus daarom zeg ik, Zwitserland bestaat niet in het koninkrijk van God. Of beter gezegd, het is het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht ligt er geen Zwitserland. Want zo maar zijn. En misschien een beetje duidelijker. Dus, ofwel sta je aan de ene kant, ofwel sta je aan de andere kant. En die antichrist, dat wel weten we allemaal, dat dat een figuur is in de eindtijd, maar dat die geest nu al heel duidelijk werkzaam is en op allerlei manieren openbaart. Aan antichrist denken wij altijd direct aan iemand die de pretenties heeft van een Christusfiguur te zijn, maar die de valse Christus is. Nee, anti wil zeggen tegen. Dus tegen Christus. Elke macht die zich verzet tegen Christus valt onder die werkzaamheid van diezelfde geest. Begrijp je? Wij zien de enkel, of we zijn daar een beetje mee opgevoed, denk ik, antichrist. Ha, dat is die figuur. Maar left behind, alweer allemaal. Die nu zo populair is. Maar er zal inderdaad wel een figuur zijn in de eindtijd. De antichrist. Maar daarom hoeft niet iemand, Messias pretenties, Christus pretenties te hebben om tegen Christus te zijn. Het zijn alle machten die zich tegen Christus verzetten. Dus dat kan zowel Kim Il-sung zijn van Noord-Korea, die hem fel keert tegen de christenen en ze genadeloos vervolgt, als dat er bijvoorbeeld langs de andere kant, ik zeg nu maar iets, de geest is in onze samenleving die zegt van, ja, er is geen absolute waarheid. En die hem verzet tegen de christenen, niet dan ons lichamelijk vervolgt, maar wel geestelijk. Want wij worden geviseerd als we zeggen dat we de absolute waarheid hebben. Oh, amai, wat denken jullie wel? Te zeggen dat jullie de absolute waarheid hebben. En die brave hindoes dan, en die moslims. Welke geest is dat, denk je? Dat is ook de geest van de antichrist. Maar in een heel andere gedaante. Dus, begreep je? Het is die geest die hem op alle mogelijke manieren verzet tegen de Heer Jezus Christus en de voortgang van zijn koninkrijk. Daar gaat het hem hier over. Die geest, zegt Johannes, is nu al in de wereld en is nu al werkzaam. Maar jullie, zegt hij dan in vers 4, als er geen vragen zijn. Is dat een beetje duidelijk met die antichrist en die geest? Dat is belangrijk om dat te zien. Anders ben je alleen maar op zoek naar Christusfiguren. Maar dat is het punt.
Ik heb
het niet in de van antichrist doet dat ook op tijdschrift.
Als men zegt, de geest van pluralisme die in onze maatschappij is, dat er geen absolute waarheid is, dat alles relatief is, is dat de tijdsgeest van onze maatschappij. Inderdaad. Nog? En zie je dan dat Johannes, de hoogbejaarde apostel, zijn kinderen bemoedigt en zegt, u bent uit Gods kinderen en u hebt hen overwonnen. Hij steekt ze een hart onder de riem. U hebt hen overwonnen. Dat zijn dan die antichristen die zijn, excuseer, uitgehaald van de gemeente. Jullie hebben ze overwonnen, zegt hij. En waarom? Omdat gij die in u is. En wie is dat? De Heilige Geest hier in de context. Natuurlijk, de Heilige Geest is ook de Geest van Christus. Hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is. De Heer Jezus heeft de wereld overwonnen. En hij zegt tegen zijn discipelen ook, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De Heer Jezus heeft deze wereld overwonnen, omdat de overste van deze wereld, Satan, op hemzelf geen enkele vat kreeg. Geen enkele vat. Door Hans zijn wandel, levenswandel, kreeg de Satan geen enkele vat op hem. En kort voor hij naar het kruis ging, zei de Heer Jezus, kom tegen zijn discipelen, ze hadden de maaltijd genuttigd. In de bovenzaal zegt hij, kom, laten we hier vandaan gaan, want de overste van deze wereld komt en vindt in mij helemaal niets. En dan wijst de Heer Jezus vooruit dat hij naar Gethsemane gaat en daar in Gethsemane voor die keuze staat, die beker. In het Johannes-evangelie komt dat niet voor, maar wel in het Lucas-evangelie, waar het overdacht. De Jezus daar in die strijd komt, dat hij ziet wat er hem te wachten staat, maar uiteindelijk toch overwint. En zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij gaat naar het kruis, en er is niemand die hem kan weerhouden, ook de boze niet. En daar op het kruis van Golgotha overwint hij de overste van deze wereld. In de gehoorzaamheid aan God. Hij heeft niet toe. Zoals de eerste mens wel toegaf aan het tegenstander. Hij heeft de verzoekingen allemaal doorstaan. Van in de verzoeking in de woestijn. Over alle verzoekingen die op hem afkomen. Op Hans zijn levensweg. En Hans zijn dienst. Tot aan het kruis van Golgotha. En op het kruis overwint hij de boze. En omdat hij die boze heeft overwonnen door in de dood te gaan en opnieuw op te staan, is de bevestiging daarvan, toen hij opgestaan is en opgevaren is in de hemel, de geest van God op aarde gekomen, die in allen nu, in zijn volk en al zijn vrijgekochten woont. En diezelfde geest zorgt ervoor, en daar mogen we dankbaar voor zijn, dat wij als christenen overwinnen. Dat was duidelijk zichtbaar in het leven van deze jonge gelovigen. Zij hadden niet geluisterd naar die verleidende geesten. En ze waren niet meegegaan. Waarom? Omdat hij die in hen was, sterker is dan die geest die werkzaam was in de wereld. En die op hen inwerkte. Kijk, dat is iets wat we gaan leren in Johannes. En dat ik hoop dat je dat nooit niet meer vergeet. Als de Heer Jezus ons heeft gekocht en betaald met zijn kostbaar bloed. Als we uitgered worden, overgebracht worden van de duisternis in het licht, uit de dood in het leven. Als we nieuw leven krijgen, eeuwig leven hebben, en nog hier de ganse weg hebben te gaan, dan zit in die verlossing, en dat pakket behoudenis, zit ook onze bewaring in verzekerd. Weet je dat ik al heel veel gezegd heb? Eenmaal behouden, altijd behouden. En de andere waarheid is, zij die behouden zijn, blijkt dat ook uit hun volharding tot het einde. Waarom kan ik dat zo met vrijmoedigheid zeggen? Waarom heb ik dat zoveel gezegd? Omdat uiteindelijk dat in dat pakket opgesloten ligt. Hier krijgen we er een heenwijzing naar. Zij waren niet misleid. Waarom waren ze niet misleid? Omdat diegene die in hen is, de geest van God, hen daarvoor bewaart. Net zoals dat hij er zal voor zorgen dat in elk kind van God bewaard wordt en volhard tot het einde. Want kijk maar, ik ga er toch vooruit lopen. Ik heb ze lang bewaard die pijl, maar ik ga ze toch verschieten. 1 Johannes hoofdstuk 5. Vers 18. En steek dat maar in een kadertje en hangt hem maar boven die bed. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. En nu komt het. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze heeft geen vat op hem. Heren? Ieder die uit God geboren is, dat heeft net zoals op de Heer Jezus, de boze geen vat. Omdat hij die in hem is, zoals we nu vanavond zien, sterker is dan hij die in de wereld is. En wat dat, waar dat God nieuw leven in heeft gewekt, dan wordt dat nieuw leven ook bewaard en beschermd voor de boze. Is dat geen geweldige zegen? Dat is iets heel bijzonders als je dat gaat realiseren. Dat wil niet zeggen dat je moet roekeloos door het leven gaan, maar dat betekent wel dat je mag berusten in de Heere. En als je heel dicht bij hem blijft, dat hij je ook altijd zal bewaren. En hier zegt Johannes, als een oudere, rijpere vader tegen zijn kinderen. Jullie zijn uit God kinderen, zegt hij heel bemoedigend. Want jullie hebben hen overwonnen. Omdat hij die je nu is, groter is dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. En daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld hoort hen. Wij, zegt Johannes, en dat bedoelt hij hier in directe zin, hij zelf als apostel en de kinderen, samen deel uitmaken van de familie van God, wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons. En wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Tweede check-up. Eerste check-up hebben we gezien. Iedere geest in vers 2. Iedere geest die Jezus Christus uit, als in het vlees gekomen beleid is uit God. Tweede kenmerk. Waaraan je de geest van God kan herkennen als hij werkzaam is in iemand. Dat hij hoort naar het woord van de apostelen. Dat hij hoort naar de boodschap van het woord die ook wij als de kinderen doorgeven aan de anderen, aan de mensen en prediken. Horen is net zoals beleiden, niet zomaar horen, maar wel gehoor geven aan. Zich uiteindelijk aan die boodschap van die apostelen, aan het onderwijs van de apostelen onderwerpen. En daar gehoor aan geven. Daaraan kan je de geest van God erkennen als hij werkzaam is in iemand. Ik zal het evangelie vertellen in overeenstemming met het getuigenis dat door de Heer Jezus tot de apostelen gekomen is. En iemand geeft daar gehoor aan en onderwerpt zich aan dat evangelie, buigt zich voor dat evangelie en bekeert zich. Dan doet hij dat niet uit zichzelf, hè? Maar niemand komt tot bekering uit zichzelf. Dat is een werk van de Geest van God, als iemand tot geloof komt. En daaruit blijkt dat zo iemand, of beter gezegd, dat de Geest van God in zo iemand werkzaam is. Dus ook elke leraar, of prediker, of profeet, of hoe dat hij zich ook noemt, als hij zich niet onderwerpt aan het onderwijs, aan het getuigenis dat aan de apostelen is toevertrouwd, en dat wij hier hebben in het Nieuwe Testament, dan mag hij nog zo mooi preken en dan mag hij nog zo sympathiek zijn wat hij wilt, dan is die geest die in die persoon werkzaam is niet de geest van God. En ik zeg dat zo uitdrukkelijk sympathiek, omdat het mij opviel van doorheen de kerkgeschiedenis zijn er heel veel dwaalleraars geweest. En heeft de kerk al altijd gekampt met dwaalleer en valse profeten en dwaalleraars en wat weet ik allemaal. En weet je dat keer op keer een van de kenmerken was van die mensen? Dat ze heel joviaal, heel sympathiek waren. En heel aimable, aangename mensen om bij te zijn. Ja, maar die mensen uit zichzelf beseffen dat niet altijd. Het is niet dat zij zeggen van man, hier een keer een dwaalleerke lanceren ze. Die mensen zijn vaak ook zelf uiteindelijk misleid door de geest van dwaling. Maar die mensen in zichzelf, los van die dwaling, zijn heel vaak heel aimable, aangename mensen om bij te zijn. En dat maakt het niet eens zo moeilijk. Dan zeg je, allee, zo'n aangename mens. En zo'n brave. Nee? En zo'n zachtmoedig. Dat het zo moeilijk is om dat te kunnen weerstaan en puur te luisteren naar de boodschap die zo iemand spreekt. En te onderkennen van maar die persoon onderwerpt zich niet aan wat de apostelen leren. Onderwerpt zich niet aan het evangelie. Aan de boodschap, want het evangelie erkent die boodschap niet.
Gebeurd in de Verenigde Staten ook weer. Iemand die aan het hoofd stond van een evangelische kerk. En die had jaren naar haar stond. En uiteindelijk bleek het om dat hij een homofiel was. Ik weet niet of hij er ook van hoort. Ik ken zijn naam niet meer. Juist. En al die mensen, dat waren echt evangelische christenen opnieuw geboren. En ze stonden er al, ja, naar op en stond al te blaren. Dat ze zo misleid wie hebben. Jaar na jaar na jaar. En die kerel was ook, of hij zegt, heel aimabel en zo, nou, hij lacht aan al, voor een hele goede vriend van Bush. Ja, en ja, al die mensen, ja, nou ja, misleid. Dat is echt,
bewust misleid.
Bewust, ja, waarschijnlijk bewust, ja. Dat is echt beangst en dan zo, ja, zo bevreesd.
Want, daar mogen we natuurlijk een onderscheid in maken. Iemand kan een dienstknecht van God zijn, maar die en bijvoorbeeld in zo'n zonde vervalt, dat kan ook. Dat wil toch niet zijn dat hij dan echt een dwaalleraar is. Ik denk dat je dat wel heel goed van elkaar moet onderscheiden. Net zoals iemand anders. Oké, homoseksualiteit, daar komt direct zo over. Maar dat is net hetzelfde voor iemand die een verborgen relatie heeft met iemand anders. Wat is het verschil? Wij zien natuurlijk homoseksualiteit. Aha. Maar overspel is al even erg. Ja. Al even erg.
Ja, dat dan die mensen toch zo misleid kunnen zijn. Dat zo eigenom kunnen door het personage zaten. Jaar na jaar.
Ja, ik zou dan een filmpjes van ook een heel dapper. Een promo voert voor het homo-huwelijk goed te kunnen.
Dat is waar gezegd. Dat zegt hij niet, maar goed.
Heeft dat iets in die trant? Dus ik weet niet hoe dat juist is, maar...
Nee, het is niet in die trant, maar goed. Ja, zeg maar verder. Het is niet... Het is,
maar ik kan enkel alleen ergens opgevangen dat er moet vermoord worden voor een vaardigheid dat anders zou kunnen kloppen zien.
Er wordt meer gepleit voor een verdragsame houding in die zin, en dat men ook daar die mensen pastoraal benadert en zegt van kijk, oké, ze zijn nu samen, ze leven nu samen, dat moet ook aanvaard worden dat die mensen dus ja, met een zonde kampen, net zoals iemand die kleptomaan is en steelt en daarmee worstelt, of iemand met drugsverslaving worstelt, dat er op dezelfde pastorale wijze dan mee omgegaan wordt. Dat is het pleidooi. Dat is het pleidooi. Natuurlijk, de consequentie die er dan op volgt, is dat men zegt van ja, dat betekent dat men zulke mensen, net zoals iemand die worstelt met andere zonden, in de gemeente moet accepteren, en dan had die persoon dat wel een stuk verder in, zegt maar, ook moeten kunnen deelnemen aan het avondmaal, maar niet kunnen functioneren in leidende functie in de gemeente. Dat is heel punt. Maar dat is nog niet... Allee, ik bedoel, oké, dat is een hele verschuiving dat je merkt, maar dat is nog allemaal geen dwaalleer. Laten we daar heel duidelijk in zijn. Als we straks gaan geconfronteerd worden hier in Vlaanderen, en je gaat dan nog zien dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus openlijk geloochend wordt, dat is pas dwaalleer. Het komt eraan, hè. Ik garandeer het u. Binnen hier en afzienbare tijd hebben we het. Dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus verloochend wordt. En nog heel wat andere invloeden. Dat hier in Vlaanderen had zijn intrede doen, had dat wel zien. Ik had dat wel zien. Ik kan nu niet zeggen, maar dat zal uiteindelijk zijn ingang vinden hier ook in Vlaanderen. Het is al volop bezig in Amerika. En het komt ook naar hier. Als het in Amerika dondert, dan zie je hier al de lichtflessen in Europa.
Ja, wat bedoel je met gelogen? Dat Jezus gelogen wordt, dat het gestorven is aan het kruis ofzo?
Nee, dat Jezus gestorven is aan het kruis, maar dat hij de persoonlijke verzoening heeft volbracht voor jouw zonden en jouw schuld, dat niet de essentie is van het kruiswerk van Golgotha, en dat dat gewoon aan de kant geschoven wordt. Dat is het punt. En dat bijvoorbeeld, en dat wordt hier ook al in Vlaanderen geleerd, maar de meeste mensen zijn daar niet van bewust, dat God niet altijd weet wat dat iemand gaat beslissen. Hij weet welke mogelijke beslissingen dat iemand kan nemen, maar welk juist van die opties dat die mens gaat doen, dat weet hij niet. Er wordt onderwezen, hier in België, in de bijbelschoolzaals, open theïsme. God is alwetend, maar hij weet niet, want er wordt vanuitgegaan dat wij mensen een vrije wil hebben en een vrije keuze. Hij weet niet welke optie dat er zal genomen worden. Hij kent al de mogelijkheden dat iemand kan kiezen in een bepaalde situatie, maar hij weet niet welke situatie dat iemand gaat kiezen.
Dat is wat minder alwetend.
Jawel, hij is wel alwetend, want hij weet al de opties.
Toch niet, wat hij al weet, dus weet hij ook welke optie hij dan niet heeft.
Ah, voor hen niet. Voor hen niet. Ja, want ze willen gaan verklaren, een duidelijker verklaring hebben waarom dat er zoveel onrecht en zoveel kwaad in deze wereld is. Ja, maar veel mensen geloven dat al, hé. En daarmee wordt de essentie van het wezen van God aangetast. Want God zegt, ik ben die God die van het begin al het einde weet. Dus wie dat God is, wordt daar in de kern aangetast. Maar dat wordt hier wel in België onderwezen. Ik kan nu de cursus tonen, dan ligt hem in een bureau.
Wat is dat? Van de schrift allemaal?
Bepaalde bijbelteksten worden ervoor gebruikt. Dat is een eenzijdige belichting van bepaalde bijbelteksten die selectief gekozen zijn. Ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, maar ik ben er zeker van. Nu dat ik dat zo in 1, 2, 3 zeg, zegt iedereen, ja, ik ben er zeker van. Moest het hier gewoon in een cursus of in een preek door iemand doorgegeven worden met een paar teksten, dat de naast niet mee is. Ik ben er zeker van.
Natuurlijk, ja.
Want zoals, allee, ik bedoel, dat komt niet zo openlijk naar van voor.
Het wordt goed ingedacht.
Het wordt heel...
Als het aangeboden wordt, is het...
Het wordt heel emotioneel ingekleed. Van, men gebruikt dan voorbeelden, bijvoorbeeld van, zeg maar iets, een moeder, maar van dat herkent bijvoorbeeld, door, zeg maar iemand, een ditroeffiguur gekidnapt is, en verkracht is, en, ja, je gaat dan niet zeggen dat God het al weet, zeker. Dat God zoiets toelaat. Het zijn maar zulke voorbeelden dat men afkomt, hè? Begrijp je? Wist God dat al? Laat God dat dan toe. Heeft God er dan voor gekozen dat dat meisje overkomt? En zo begint men, ja. Voel je het komen? Het is maar zulke voorbeelden dat men dat schrijft van, kijk, de Heere God wist niet dat die persoon dat ging doen.
Maar als je van alles aan de zoekproces.
Het is gewoon dat emotionele die daar een grote rol in speelt. Had dat manneke gaan vertellen aan de moeder van zo'n slachtoffer: van God geeft dat echt geweld dat uw kind overkomt. Dat laat de consequentie als je leert dat God alles weet, hè, en alles onder controle heeft. Dat God, heeft God dat ook geweld dat gebeurt met uw kind? Had dat manneke gaan vertellen aan de moeder? Begrijp je? Het is vanuit dat oogpunt dat er naar ons toe komt. Natuurlijk ga je dat van een heel andere kant ook bekijken, maar dat is nu hier vanavond niet de bedoeling. Maar als je erover doorvraagt, dat zijn de dingen waar we in de komende tijd mee te kampen krijgen. Ook met verzoeningswerk van de Heer Jezus. Dat komt er zeker aan. Rechtvaardigmaking wordt op een heel andere manier uitgelegd. Wat dat betekent. Het zijn dingen die eraan komen en waarvoor we moeten waakzaam zijn. Want dat is niet hetgeen dat mij juist aan de andere kant persoonlijk beangstigt. Van, blijk als je de schrift leest en ziet hoe dat de apostelen van meet af aan eigenlijk te kampen hebben met veel dwalingen, afwijkingen. Als je dan kijkt naar de christenheid waarin dat wij leven, en alles. Alles kan, alles mag, je moet voor alles openstaan. Maar je gaat dan niet zeggen dat je weet zeker. Dat is wel arrogant, hè, van te zeggen dat je voor de waarheid staat en dat je het weet. En dan zie je dat de geest van de tijdsgeest waarin we leven, gewoon op de kerk binnengeslopen is, waar je mag niet meer van iets zeggen van, kijk, dat is de betekenis. Hoe arrogant. Wij weten dat toch niet. Alsof dat het dan goed is om met de schrift om te gaan van denk dat betekent. Of denk dat betekent. Maar het is toch de waarheid die openbaar in het woord van God. We kunnen toch tot erkentenis van die waarheid komen. Dat er over zaken zijn dat er geen eensgezind is dat verschillende opvattingen bestaan. Maar toch niet over de essentiële dingen van de Bijbel. Over de kern van de Bijbel bestaat er toch geen twijfel over. Maar nu is het modern, of beter gezegd hedendaags, om over dingen niet zeker te zijn en je niet meer absoluut daarover uit te spreken, daarover met elkaar in debat te gaan en daarover te spreken. En wat denk jij? En wat denk jij? En wat denk jij? En dat is de tijdsgeest van onze wereld, van de wereld waarin wij, van de maatschappij waarin dat we leven, die binnengekomen is. En dat wordt meer en meer, ook onder christen, verkocht. Onder het motto van, beproeft alles en houdt het goede. En alles schuilt er wel iets goeds. Luister maar naar iedereen. Luisteren naar elkaar. Dialoog. Dat is hetgeen wat wij leven. Dat is de christenheid ook. En dat van vandaag. En dat zijn de dingen waar we voor waakzaam moeten zijn. En dat wou ik het bijlaten.